Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen.
Lilian werd als kind mishandeld en groeide op in grote onveiligheid.
Achteraf weet ik dat ik mezelf eigenlijk in twee delen heb gesplitst. In die zin dat als ik naar buiten ging en met vriendjes speelde, dan kon ik gewoon vrij zijn. En thuis, maar thuis was eng.
Ze leefde in de overlevingsstand, totdat het op haar 45ste helemaal misging. En ze werd opgenomen op een psychiatrische afdeling van het ziekenhuis.
Ik kon echt niet meer. Ik kon niet meer eten, niet meer drinken. Ik zat alleen maar te trillen.
Hoe ga je verder als je na opname weer op jezelf bent aangewezen? En wat heeft Lilian uiteindelijk geholpen om haar traumatische verleden te verwerken? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Lilian. Kun jij eens vertellen wanneer je eigenlijk voor het eerst opgenomen bent geweest?
Ja, dat was in mei 2005. Ja, ik had toen een hele, hele hectische tijd gehad met mijn dochter die keihard puberteit in ging. Doordat ik en werkte en heel veel werk had met mijn dochter, die gewoon echt de deuren van de middelbare school had gezien en
echt een puber?
Echt losging. En best wel extreem ook hoor, weglopen en van dat soort fratsen. Dat hele gebeuren heeft eigenlijk mijn eigen jeugdtrauma's getriggerd. Dus ik was ongelooflijk aan het overleven. En om alles goed te regelen voor mijn dochter.
Was je gescheiden? Of?
Mijn relatie was toen uit, ja.
Ja, dus je woonde alleen met haar?
Ik woonde alleen met haar. Ja, wat je dan doet als moeder zijnde is doorgaan. Ik had wel hulp gezocht, en zelf bij jeugdzorg, maar ook voor mezelf. Bij de RIAG toen nog, bestond toen nog. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik gewoon ingestort en ik zat met mijn hele lijf te trillen. Of eigenlijk niet eens te trillen, gewoon te schudden. Ik was helemaal
Want wat waren de eerste tekenen of zo? Dat je dacht, dit gaat niet helemaal goed.
Ja, slecht slapen, altijd moe. 'S morgens vroeg als ik wakker werd, dan moest het al uit mijn tenen komen om de dag te beginnen. En van het een naar het ander. Op een gegeven moment houdt het op. Ja. Toen kon ik inderdaad alleen nog maar zitten trillen. En
ik kon eigenlijk niks meer verder.
Ik kon eigenlijk niks meer, nee.
En dat was de eerste keer in je leven eigenlijk dat je instortte, zeg maar.
Ja, op die manier. Ja, ik heb wel eens achteraf gezien, wel kortdurend, wel eens even periodes gehad dat het gewoon helemaal niet goed ging. Maar wat ik dan nog eigenlijk wel aardig kon verbergen voor de buitenwereld. Maar nu viel het niet meer te verbergen.
Ben je toen zelf hulp aan zoeken of heeft iemand je...
Toen heeft een vriendin, die is met mij meegegaan naar mijn afspraak bij de RIAG. En daar zeiden ze van, kijk maar of het gaat thuis. Maar als het niet gaat, dan misschien dat je dan een paar weken naar een paasafdeling zou kunnen om tot rust te komen. En wij zijn naar huis gereden en daar zei ik van, nee hoor, dat ga ik niet doen. Paasafdeling, hallo. Ik werkte toen niet meer in de psychiatrie, maar wel in de hulpverlening. Ik werkte als thuis begeleider voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Okay. Maar daar kom je ook heel veel psychiatrie tegen. Dus ik zat in het werkveld, zeg maar. Ja. Nee, echt niet. Toen zijn we weer naar huis gegaan en ik zat op de bank thuis. Mijn lijf begon te schudden en het hield niet meer op. En eigenlijk diezelfde dag heb ik tegen mijn vriendin gezegd van, bel maar dan. En dan moet ik maar naar die paas. Naar die paas.
Ja, want je had geen andere uitweg, denk
nee,
je dan?
Nee. Ik kon echt niet meer. Ik kon niet meer eten, niet meer drinken. Ik zat alleen maar te trillen, maar eigenlijk gewoon zo te schudden, weet je. Ja. Met mijn hele lijf.
En jouw dochter, hoe reageerde die?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee? Ik denk dat dat langs me heen is gegaan.
Want die woonde bij jou.
Dat is een van de redenen waarom het zo misging. Zij was op een gegeven moment zo dusdanig losgeslagen dat zij is weggelopen. In overleg met jeugdzorg hebben we haar toen voor de keuze gesteld van, meid, kom gewoon lekker thuis. Maar dan zijn er een aantal regels natuurlijk. Je gaat naar school en je bent zo en zo laat thuis. En als je dat niet kan beloven, dan moeten we een andere oplossing gaan vinden. Ja, wat dan die oplossing was? Naar een crisisplek binnen jeugdzorg. En dat is toen gebeurd. Eigenlijk op het moment dat zij weer wat tot rust begon te komen en we eigenlijk weer aan toewerken waren naar dat zij weer naar huis zou komen. Dat was eigenlijk het moment voor mij om in te storten.
Dat zij zo puberde, zeg maar, wat je net vertelde. Wat triggerde dat in jou?
Wij hadden altijd een hele goede band gehad. En we zijn veel met z'n tweeën geweest. En ik heb altijd wel gedacht van, jij moet van goede huizen komen. Wil jij je los gaan maken van mij? En toen dat inderdaad gebeurde, triggerde dat bij mij de trauma's die ik heb opgelopen met mijn moeder. Eigenlijk kwam het erop neer dat mijn dochter zei van, ja, ik heb jou niet meer nodig als moeder. Ik ben nu groot, zoals 13, 14. En toen dat gebeurde, triggerde dat de enorme trauma's die ik zelf
die jij
heb.
Hebt. En kun je er iets over vertellen? En was dat dan ook rond die leeftijd?
Er is rond die leeftijd heel veel gebeurd, maar eigenlijk beginnen mijn trauma's al, ik denk al als baby of peuter in ieder geval. Ik ben opgegroeid in een gezin van twee ouders en twee zussen, maar wel met ouders die beide erg getraumatiseerd waren. Mijn vader die zijn eigen moeder verloor toen hij 3 maanden oud was. En ze hebben allebei de oorlog meegemaakt. En in het gezin van mijn moeder speelde een heleboel ellende, ook op psychiatrisch gebied. Mijn oma die was zwaar depressief in lange periodes van haar leven. Een zus van mijn moeder die heeft ongeveer alle psychiatrische diagnoses gehad die er maar bestonden in die tijd. Dus twee mensen die heel erg hun best deden op hun manier, maar totaal geen emotionele stabiliteit hadden. Nee. Ja, en op de een of andere manier was ik van een vrij jongs af aan het zwarte schaap binnen het gezin. Daarbij gedroeg mijn moeder zich behoorlijk grensoverschrijdend en heeft mij ook seksueel misbruikt, al op jonge leeftijd. En mijn vader, een man met een lage frustratietolerantie, laat ik het maar zo zeggen. En die had nogal losse handen. En een heel onveilig gezinssituatie. En achteraf weet ik dat ik mezelf eigenlijk in twee delen heb gesplitst. In die zin dat als ik naar buiten ging en met vriendjes speelde, dan kon ik gewoon vrij zijn. En dan was ik volgens mij ook best wel een redelijk vrolijk, spelend, ondernemend kind. En thuis, het liefst was ik niet thuis. Het liefst ging ik gewoon naar school en ik was altijd bezig om naar buiten te gaan, buiten spelen. Maar thuis was eng. Mijn streven met mijn eigen dochter is altijd geweest dat zij zich gewenst zou voelen, geliefd zou voelen. Dat ze mocht zijn wie ze was. En ik heb wel altijd de angst gehad van, stel je toch voor dat mijn kind hetzelfde over mij gaat denken als ik over mijn ouders. Ja. En met name dan mijn moeder natuurlijk. Ja. En op dat moment gebeurde dat. Ja. En gebeurde dat op het moment dat ik al waarschijnlijk tegen een burn-out zat of zo. In ieder geval, ik liep altijd wel op mijn tenen.
Dus eigenlijk had je tot je 45 had je al die trauma's met je meegezult, een soort bedekt.
Ja.
En dan ineens kwam het er dus op je 45ste uit.
Ja, kijk, ik wist het wel en ik was al eerder ook in therapie gegaan. Maar dat was altijd, altijd bedekkend geweest. Niet over de ergste trauma's gaan praten of over de ergste dingen die ik mee had gemaakt. Nee, dat niet.
Nee, te dat eng niet. Ook.
Als je als jong kind al binnen een gezin met name dan zo getraumatiseerd wordt, dan denk je altijd dat het aan jezelf ligt. Dus ik was eigenlijk mijn hele leven bezig om te bewijzen dat ik echt wel een goed mens was en dat ik het echt wel kon.
Toen ben je dus uiteindelijk toch naar die Paas gegaan.
Ja, ja.
Hoe voelde dat toen je daar kwam? Was dat een soort opluchting van nu wordt er voor mij gezorgd of juist helemaal niet?
Ik weet nog dat er één verpleegkundige was bij het intakegesprek en die zei van, ik ga even koffie halen, want toen zei ze iets van, want voor de inwendige mens moet er ook gezorgd worden. Iets heel simpels. En dat gaf mij een gevoel van veiligheid. Van, dat is in ieder geval een beetje normaal, want ik was echt bang. Zo van, maar ik wil niet tussen de gekken zitten. En ik vind het vreselijk dat ik dat zeg, want ik heb zelf binnen de psychiatrie gewerkt. En toch denk je van, maar dat gaat mij niet overkomen.
Ja, maar het stigma staat er toch nog steeds. Is daar helemaal wat van vol over. Ja, het is nog steeds zo. Ja. Als je zegt, ik heb op een paas gezeten of ik heb in een kliniek gezeten, dan is het toch bij veel mensen toch wel.
Terwijl ik vaker in een gewoon ziekenhuis heb gelegen, geopereerd ben geweest en dergelijke. Ja, daar heeft niemand het over. Nee. Dan krijg je 1000 kaartjes en bezoekjes. En vervolgens word je op een baas opgenomen en het blijft stil.
Ja, en het idee is natuurlijk vaak van, nou, lichamelijk hebben we allemaal wel een keer iets.
Ja.
Maar eigenlijk hebben we geestelijk natuurlijk ook allemaal wel een keer iets. Ja. Alleen vertellen we daar, praten we daar niet zo veel over.
We hebben het liever toch niet over. Niet of we hebben het erover als het allemaal weer goed is en kijk mij eens. Maar nee.
Hoe gaat u zo'n dag daaruit?
Een dag op de paas. Ja. Ik weet het niet meer precies. Om 8 uur met z'n allen aan het ontbijt behoort te zitten. En daarna heb je een dagopening waarbij iedereen mag vertellen hoe hij geslapen heeft. En wat hij van plan is die dag te gaan doen. Nou, dat wordt al helemaal natuurlijk voor je voorgekauwd. En ik moet zeggen dat dat voor mij toen oké was, hoor. Omdat ik was zo op en zo depressief, maar ook lichamelijk zo op, dat ik het wel even prima vond dat er bepaald werd dat ik om 8 uur moest ontbijten en om 10 uur koffie kon drinken. Dus het is ook niet allemaal negatief. De structuur en de veiligheid en de rust om even niet te hoeven. Voor mij was dat heel, heel, heel fijn.
Schaam je ervoor?
Ik schaamde me vreselijk, ja. Weet je, ten eerste ben ik zelf opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en heb ook als zodanig gewerkt. Dus dat was al, nu sta ik ineens aan de andere kant. En daarbij, mijn moeder die had vroeger nogal eens de neiging, als ik het volgens haar te bon maakte, om te dreigen van, en als je nou niet gaat luisteren, dan stuur ik je naar het gesticht. Nou ja. Dit was natuurlijk het ultieme bewijs dat zij gelijk hadden gekregen. Ik was gek, zie je wel.
Weer dat gevoel ligt weer aan mij.
Precies, ja.
Hoe lang heb je daar gezeten, die eerste keer?
Die eerste keer 5 maanden. Ik ben toen begonnen met antidepressiva. En dan krijg je een heel traject. En de eerste antidepressiva sloeg helemaal niet aan. Die deden helemaal niks. Nou, dan moet je weer overnieuw beginnen. Nou, zo gaan de weken maar. Dus,
zijn er wel medicijnen gevonden die hebben geholpen?
Ja, uiteindelijk wel. Ja.
En wat was het moment dat het beter ging daar?
Dat ging geleidelijk met dat ik weer wat meer kracht terugkreeg en energie terugkreeg. En mijn depressiviteit minder werd. Begin je met weekenden naar huis te gaan. Je bouwt dat dan steeds meer uit. De eerste weekenden naar huis en dan een halve
week. En ben je daarna goed begeleid? Want ik kan me ook voorstellen dat het best een grote overgang is van op de paas naar huis.
Ik ben aansluitend ben ik een deeltijdbehandeling gaan doen bij diezelfde paas. Dus dat was wel een redelijk geleidelijke overgang. Maar ja, die schaamte en van en hoe moet ik dan nu weer verder? En moet ik weer gaan werken? Kan ik nog wel werken? Al die problemen.
Maar daar had je wel iemand, neem ik aan, die je daarbij...
Jawel.
Maar het lijkt me vooral zo moeilijk wat jij net vertelde. Ik had dat heel lang bedekt, zeg maar. Hè? Dat echte trauma, wat er echt vroeger was gebeurd. Ja. Maar op een gegeven moment moet je daar natuurlijk wel aan geloven.
Ik had, toen ik eenmaal daar was, een heleboel is vaag hoor, uit die periode, maar nu kan ik eindelijk gaan praten over wat er nou met mij aan de hand is en wat er nou gebeurd is. En ik weet nog, het zijn echt van die momenten die je nooit meer vergeet, dat ik daarover begon tegen een verpleegkundige en dat die zei, echt heel in mijn beleving, heel kortaf, daar hebben we het nou niet over. Nou ja, dat was genoeg. Ik was 45 en ik had het altijd voor mezelf gehouden. Ja. En dan is één zo'n zinnetje was genoeg voor mij om weer helemaal in mijn schulp te kruipen. Ik mag er dus toch niet over praten.
Dat was waarschijnlijk heel bewust dat deed. Van hoe het
precies, want je moet eerst stabiliseren. Ja, en maar dat zijn we,
maar voor jou was het zo'n ding om het te zeggen, dat eigenlijk precies, bijna de kop erin gerukt.
Precies,
dat snap ik wel.
Dus daar in die eerste opname werd daar verder nauwelijks over gesproken. Vervolgens ging ik die deeltijdbehandeling doen. En dan kom je in een groep waar je psychotherapie en van allerlei verschillende therapieën. Het was echt goed geregeld hoor. Nu zou je het bijna niet meer voor elkaar krijgen. Maar er werd van mij verwacht dat ik over mijn trauma's in die groep zou praten. Nou, de andere groepsleden, iedereen had natuurlijk zijn eigen rugzakje. Ja. Maar ik had zoiets van, ja, als ik over mijn dingen ga praten, dan explodeert die hele club. Dus ik heb dat niet gedaan. Nee, ik deed dat niet. En ik heb echt gesmeekt van, jongens, maar kan ik niet gewoon individuele gesprekken daarbij krijgen? Ja. Nee, ik moest alles maar in de groep doen.
Weet je ook waarom die keuze werd gemaakt?
Dat is denk ik wat mij het meest beschadigd heeft aan die periode. Dat de keuzes voor je gemaakt worden. En dat er heel slecht geluisterd wordt naar wat jij zelf nodig meent te hebben. En ik zeg nodig meent te hebben omdat het niet zo is dat je zelf altijd het beste weet. Want soms ben je zo in de war en zo de kluts kwijt dat je het niet weet. Maar mijn ervaring, waar ik me later heel bewust van ben geworden, is dat als je te maken hebt met mishandeling en misbruik, seksueel misbruik in je jeugd, dan is het belangrijkste wat je af wordt genomen, is je autonomie. Ja. In mijn ervaring is dat juist bij mensen met dit soort trauma's is het belangrijkste dat zij die autonomie weer terug kunnen pakken. Ja. En als dan door instellingen of heel, heel goed bedoeld en volgens de laatste inzichten, discussie, daar gaat het me niet om. Maar als dan continu bepaald wordt voor jou wat voor jou het beste is, dan kan je die autonomie nog niet gaan ontwikkelen. Nee. En dan mislukken behandelingen.
Ja. Even nog terug naar die tijd, dus jij was terug. Mm-hmm. Hoe ging het verder?
In eerste instantie is het een jaar of twee is het wel beter gegaan in die zin dat ik in ieder geval zoiets had van dit gaat me nooit meer overkomen, punt. Dus begin je eigenlijk wel weer met overleven. En ik wilde per se weer aan het werk. Dus daar lag ook heel veel van mijn focus op. Plus dat mijn focus lag op mijn dochter, die toen ook weer thuis is komen wonen. En gelukkig in rustige vaarwater kwam. Maar ik bleef nog steeds heel regelmatig behoorlijk depressief zijn. Ik had veel dissociatieve klachten. Ik was echt tijd kwijt. En dan had ik weer boeken gekocht. En geen idee waar ik mee bezig was. Of ik zat in de auto en ik was ineens in een plaats. En dat ik dacht van, wat doe ik hier? Hoe ben ik hier gekomen?
Ook beangstigend lijkt me dat.
Ja, dat was heel beangstigend. Dus na 2 jaar werden eigenlijk die klachten steeds erger. En was ik steeds langere periodes kwijt. En dan was er gelukkig wel, waren er wel mensen in mijn omgeving die me in de gaten hielden. En ja, als ik in zo'n dissociatie, of soms werd het psychose genoemd, dan moest ik weer opgenomen worden. Ja. Want dan kon ik dan, als je zelf niet weet dat je op deze aarde rondloopt, dan kan je niet functioneren.
Toen ben je nog een keer opgenomen geweest, hè?
Ja, toen, ik denk in 2007, de tweede keer. En daarna ben ik heel vaak opgenomen geweest. Ik ben de tel kwijt, maar ik geloof dat ik op 16, 17 opnames...
Elke keer in de Pasen, of niet?
Ja, in het begin altijd op diezelfde Pasenafdeling. Dus dat werd op een bepaalde manier wel een soort van veilige plek voor me. Maar qua behandeling gebeurde er niet veel. Omdat de visie toen was van, we gaan niet aan jouw trauma zitten te peuteren. Want dan word jij psychotisch. Ik kwam continu terug en dan kreeg ik weer een of andere cognitieve therapie aangeboden. En ze probeerden wel van alles. Maar het werd eigenlijk alleen maar erger. En ik weet dat er een moment was dat ik daar op de gang in op die Pasenafdeling echt heb bijna staan schreeuwen. Zo van, als jullie me nou nog één keer naar een of andere cognitieve therapie sturen, dan gil ik de hele boel hier bij elkaar. Ik word psychotisch omdat ik continu die trauma's maar onder de deksel moet houden. Daar word ik psychotisch van.
Vaak is het ook EMDR wat de behandeling dan is.
Precies, toen is me uiteindelijk EMDR aangeboden, maar wel bij de senior psychotherapeut van de Paas. Dat is een geluksgreep geweest voor mij. Ten eerste was dat inderdaad een hele ervaren psychotherapeut. Eigenlijk de eerste die heel goed keek naar wat ik nou nodig had. Dus we deden EMDR, maar er waren ook momenten, ik kwam daar wekelijks, dat niet lukte. Dan hadden we gesprekken. Hij heeft ongetwijfeld heel veel verschillende therapievormen toegepast, maar afgestemd op wat ik nodig had.
En dan gaf hij je ook die autonomie waar je het net over had?
Ja, dat was voor mij de eerste stap naar heling. En uiteindelijk heb ik best wel heel veel verteld bij hem, omdat dat voor mij ook een deel van het verwerken was. Hm. Eindelijk een keer kunnen delen wat er allemaal zich in mijn hoofd en mijn lijf afspeelde.
Maar denk je dat die EMDR eerder had gekund?
Ja, ik vind dat dat eerder had gekund. Niet gelijk die eerste opname, want ja, dan ben je alleen maar gesloopt en down and out.
Ja, ja.
Maar wel, zeker wel eerder. Ja. Ja, ik ben uiteindelijk via die paasafdeling ben ik nog in een gewoon algemeen psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. En uiteindelijk nog met het UMC in Utrecht. Een gesloten afdeling, was wel vrijwillig. Maar... En eigenlijk via die twee routes, toen heb ik ervaren dat er echt naar mij geluisterd is. Ik woonde namelijk nog steeds in hetzelfde dorp als waar mijn ouders en mijn hele netwerk van vroeger woonden. En werd dus continu getriggerd. En ik had zoiets van, ik moet hier weg. Maar ja, de woningnood is nu verschrikkelijk, maar was toen ook al een heel groot probleem. En uiteindelijk toen ik in een ander ziekenhuis dus terecht kwam, toen was er een maatschappelijk werkster die echt aan mij vroeg van, ja, maar wat wil je dan en wat heb je nodig? Ik zei, nou, ik heb een urgentieverklaring nodig ergens om weg te kunnen uit dit dorp.
Plek
en de continue
ja.
confrontatie, ook met mijn ouders die nog leefden. Dus dat is toen gebeurd, dat is gelukt. Ik heb een woning in een andere plaats gekregen. Ik wil autonoom zijn en ik wil beslissen wie mij kan begeleiden en wie er in mijn huis komt. Want ik had toen al wel zoiets van, ja, ik ben nu zo ver van huis, zeg maar.
Ja.
Dat ik heb wel echt ondersteuning nodig thuis. Toen is er via dat persoonsgebonden budget iemand ingehuurd die mij thuisbegeleiding is gaan geven. En zij werkte volgens de methode opstellingen van het verlangen, heette toen nog tegenwoordig IZR.
Ja.
Nou ja, in eerste instantie had ik zoiets van, ja, de groeten. We doen thuisbegeleiding, maar ik ga hier ook nog eens met mijn trauma's aan de slag. En dat heeft mij zoveel gebracht. Dat heeft mij het inzicht gegeven van, hé, wat is er nou gebeurd toen al die nare dingen plaatsvonden in mijn jeugd? En wat heeft dat in mijn hersenpan gedaan?
IZR staat voor interactieve zelfresonantie, hè?
Ja.
Kun je er iets over die uitleggen waarom dat zo heet?
Interactief is omdat je met meerdere personen tegelijk aan het werk gaat. Bij hen is het zo dat je formuleert een verlangen of een vraag en dat kan van alles zijn. Ik heb ooit één keer een opstelling gehad, ik wil mijn vork terug. Nou, dan zou je denken, dat slaat helemaal nergens op, maar die vork, dat betekende iets voor mij.
Maar waar stond die vork voor jou voor? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat was iets wat ik gevonden had als kind. En die heb ik altijd bewaard. En die vork heb ik waarschijnlijk in een dissociatie weggegooid. En daar was ik zo boos over, want dat was echt een belangrijk voorwerp voor mij.
Het was jouw ding. Ja.
Ja. Dus toen kwam ik bij Interflexie en ik zei, nou, ik weet mijn verlangen, ik wil mijn vork terug. Maar niemand van hun wist waar dat over ging.
Nee, maar voor jou, ja, ja.
Nou, wat er dan gebeurt in zo'n resonantieproces is, je schrijft die zin, schrijf je op. En dan vraag je een persoon om te gaan resoneren op een van die woorden. Dus vork. Diegene die geeft je een plek in de ruimte. En ja, wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar het heeft te maken met spiegelneuronen in je hersenen. En is vergelijkbaar dat als je in de trein gaat zitten. Je gaat naast iemand zitten en je hebt gelijk intuïtief weet je van, dit voelt niet goed. Heb je de neiging om al opzij te gaan schuiven. Of je denkt van, oh leuk, mooi weer, hè? En waar ga je naartoe? En dat is eigenlijk resoneren.
Ja.
En dat gebeurt er dus in zo'n opstelling. Diegene die voor het woord vork in dit geval stond, die krijgt van allerlei gevoelens, sensaties in zijn lichaam of gedachtes of gevoelens van angst of juist niet. En die gaat dat benoemen.
Ja.
En eigenlijk weerspiegelt diegene dan datgene wat in mijn hersenpan gebeurt. Ja. En vervolgens kan je nog een woord erbij kiezen. En om even terug te komen op die zin van ik wil mijn vork terug. Ja. Nou, bijvoorbeeld de ik. Vraag je een andere persoon voor om te gaan resoneren op het woord ik. En het mooie is dat die twee woorden ook met elkaar gaan communiceren. Op elkaar gaan reageren. En wat je dan eigenlijk te zien krijgt is een spiegel van wat er in mijn hoofd zich afspeelt. En wat er binnen zo'n opstelling gebeurt is dat die trauma's worden blootgelegd, ja, als het ware. En de overlevingsdelen ontmaskerd.
Ja.
En als dat integreert, heb je die overlevingsdelen steeds minder nodig. Als dat gebeurt, dan gelukkig heeft iedereen ook altijd een gezond deel. Kan dat gezonde deel groter worden, sterker worden en het overnemen. Ja.
En heb je het gevoel dat dat bij jou ook is gebeurd dus door deze therapie?
Ja, ja. Ja. Het is een hele mooie manier om trauma's te verwerken.
Ja.
Helaas nog niet erkend, omdat het nog niet wetenschappelijk bewezen is. Het heeft mij ontzettend goed geholpen.
Ja, ja, wat je ook heeft geholpen is de liefde van een dier.
Ja, ja,
ik heb al meerdere gesprekken met mensen die dat ook hebben. Dus ik vind dat zo mooi.
Ja.
Want dan loopt hier een klein hondje, nog een pup rond, die af en toe ergens op zit te bijten.
Ja.
Kan je uitleggen wat dat ook heeft toegevoegd? Of moet ik het niet zo zien dat het iets heeft toegevoegd?
Ja, zeker wel. Nou, is dat altijd een hulpbron geweest voor mij. Gelukkig waren er bij ons thuis altijd dieren.
In jouw jeugd eigenlijk ook al?
In mijn jeugd was dat altijd al een enorme steun. Mijn vorige hond, die nog niet zo lang geleden is overleden, die heb ik zelf met behulp van een fokker en een trainer opgeleid tot een soort van amateur PTSS-hond.
Ja.
Dat is inderdaad gelukt om die op te leiden tot hulphond. En wat die dan deed was, als ik dissocieerde, dan ging hij mijn hele gezicht aflikken. Of hij ging hoog blaffen en tegen me opspringen of tegen me aankruipen. En dan ging hij net zo lang door tot ik weer rustig was en weer uit mijn dissociatie kwam.
Prachtig die, toch? Hè? Ja, bijzonder.
Ja.
Heel bijzonder.
Hele bijzonder hond, ja. En uiteindelijk is ook, toen ik als ervaringswerker ging werken in de praktijk, ging zij gewoon mee. Zij ging altijd overal mee naartoe. Ja. En toen bleek dat zij ook binnen de opstellingen mee ging doen. En wat ze dan deed was met name op het moment dat een opstelling of een resonantieproces tot de kern kwam, dan had ze weer haar hoog blafje. En dan kon ze in een andere kamer liggen met een muur ertussen, want ze werd toen al wat ouder en ik moest haar soms ontzien. En dan nog deed ze het.
Bijzonder.
En altijd als het proces bij de kern kwam.
Ongelooflijk, hè?
Echt, ja. Ik mis haar, hoor. Bijna tranen in mijn ogen krijgen.
Ja, maar ze heeft zoveel voor jou gedaan. Ja. Ik heb je toen ook gezien. Dat ik ontzettend lief
geweest.
Dit klinkt wel alsof de laatste jaren of laatste periode best heel goed met je gaat.
Ja.
Is dat zo?
Ja. Wat ik al eerder zei, ik geloof dat ik iets van 16, 17 opnames heb gehad. En dat kan van een paar dagen zijn, hoor. Dat was niet altijd zo lang. Maar vanaf 2016 niet meer. En ja, het gaat eigenlijk heel goed met me.
Ja, je woont hier fijn. Zit nu in jouw huis. Een lieve pup rondlopen.
Ja.
En je hebt, wat ik toch ook een hele mooi iets vind, vorig jaar een hele mooie dichtbundel uitgegeven. Ja. Met de mooie toepasselijke titel, Wanneer voelen voor een kind gevaarlijk is.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat het bijna een soort afronding is van een periode. Dat je dit hebt kunnen doen.
Ja.
En is die poëzie ook een enorme uitlaatklep voor je geweest? Was dat altijd eigenlijk al zo of is dat de laatste jaren zo geweest?
Nee, dat is eigenlijk vanaf mijn puberteit ben ik gedichten gaan schrijven. Wat veilig had moeten zijn, buigt zich groot en donker over haar lijfje heen. Verandert in een monster. Verwrongen grijns, heel vaag in beeld. Wat veiligheid had moeten bieden, symbool van liefde door eeuwen heen, verandert het lichaam van haar dreumes tot explosie van binnendringend geweld. In deze fractie van toen die tijd bepaalt zij dat leven wordt gesmoord, nog voor het kind van leven weet. Haar toekomst wordt voorspeld, tot ding gemaakt, gebruiksvoorwerp. Haar ziel in wording sterft ter plekke. En wordt opnieuw geboren, als ander mens in overlevingsstand. Leert pijn te dragen als normaal en vluchten in het niets. Een plekje diep van binnen, waar niemand komen kan, maar ook zijzelf nu niet. Het kleine kind van in de 50 jaar zoekt nu de puzzelstukjes bij elkaar. Het kind in mij is radeloos. Laat mij nu eindelijk voelen wat toen niet voelbaar was. Beschermd door mechanismen ongrijpbaar moeilijk te bevatten. Ik sta nu dagelijks in travijn en blijf soms steeds maar vallen. Zo zwart, zo'n pijn in lijf en ziel. Met angst alom omvattend, naar eeuwig lijkende diepte. Waar is de weg omhoog gebleven? Wie leidt me daar naartoe? Wie maakt dat kind en mij tot één geheel? Schenkt vrede waar ik naar zoek.
Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl/podcast.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.